Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Hallo allemaal, welkom bij de podcast Wie het weet mag het zeggen. Ik ben Belle Barbé, moeder van 4 kinderen, specialist in seksuele opvoeding en auteur van het boek 100 antwoorden bij seksuele opvoeding. En ik zit hier samen met Ivan Kurogam, vader van maar liefst 7 kinderen.
Hey, hallo allemaal en samen behandelen wij in Wie het weet mag het zeggen de leukste opvoeddilemma's. Dilemma's die we zelf meemaken, vraagstukken van ouders en eigenlijk al het geks dat we tegenkomen als ouders van jonge kinderen. Zodat jullie, onze luisteraars, er iets mee kunnen of in ieder geval herkenning in kunnen vinden en wellicht zelfs om kunnen lachen. Wij hebben jullie input nodig, dus stuur ons een DM via onze Insta-account wiehetweet.depodcast.
Lieve luisteraar, superleuk dat jullie luisteren naar deze aflevering van Wie het weet mag het zeggen, de podcast. Ivan, hoe gaat het met je?
Hey Bel, hoe het met mij gaat? Nou, mijn ochtend begon een beetje bumpy road, want ik kom nu eigenlijk net uit Enschede. Ja. En ik had daar een lezing voor Anansi de Spin op een school in Enschede. En dus moest ik de trein pakken van 6:30. Dat is echt heel lang geleden dat ik dat gedaan heb, op Centraal Station in Amsterdam. En die ging niet. Dus mijn dag begon al in een soort van paniekachtige staat. Dus dat was een beetje jammer. En ik kom nu net hier weer in de studio gerold vanuit Enschede. 5 uur in totaal heb ik in de trein gezeten. Jezus. Maar ik vind het belangrijk, want ik ging iets heel belangrijks doen. En dat heeft ook te maken met het thema wat we zometeen gaan bespreken.
Ja, nou, dus je bent zo er. Terug. Ik ben ontspan. We gaan gewoon lekker de podcast opnemen. En komt helemaal goed.
Ja, ik word er wel heel ontspannen van jou.
Ja, goed zo.
Hoe is jouw ontspannen ochtend verlopen?
Ik had een heerlijke ochtend. Ik had heel veel energie gekregen. Het is volgende week de week van de lentekriebels. We nemen deze podcast altijd wat eerder op. En dat is voor mijn werk een hele belangrijke week. En maandag is er ook een artikel van mij verschenen in het Parool. Waarin ik echt ook oproep aan ouders om samen met school die seksuele opvoeding te doen. Het is natuurlijk niet alleen iets wat ouders hoeven doen of kunnen doen. Maar ook iets wat echt samen met school kan.
Maar vooral op scholen, toch? Ja. Scholen die nemen daar wel een voortouw in. Hè?
Zeker, maar niet alle ouders vinden dat fijn. Die willen het graag zelf doen.
Ja.
Hebben dan dus juist liever niet dat school iets aan de voorlichting doet. Dus daar ging mijn artikel over. En daar heb ik ook weer veel reactie op gehad. En wat mensen vonden was dat het een verbindend stuk was. En dat was heel belangrijk voor mij. Dat mensen elkaar vinden hierin en niet steeds verder uit elkaar drijven.
Oh, okay.
Dus ik ben blij. Ik heb een lekkere week.
Ja, ik zie het. Je straalt helemaal. Ja. Je straalt helemaal. Supergoed. Hey, maar je zegt verbindend.
Ja.
En deze aflevering gaat ook over verbinden. Althans, daar willen we met z'n allen naartoe.
Ja, dat hoop ik ook. Ik hoop dat we daar ook heen kunnen. En dat dat iets is wat wij kunnen meegeven vandaag.
Ja, want waar gaan we het over hebben, Bel?
Nou, voordat we het daar... We houden het nog even spannend. Want voordat we het daarover gaan hebben... ben ik eigenlijk ook nog wel benieuwd of jij hebt geblunderd de afgelopen week.
Geblunderd? Of ik heb geblunderd. Ja, ik heb gisteren nog mega geblunderd. En dat heeft te maken met mijn zoontje Seven van 7. Die had een boekbespreking. En eigenlijk begon het de dag ervoor. Zei hij, papa, ik heb een boekbespreking. En ik ga het hebben over het boek van Paul van Loon. En over volgens mij Nachtmerrie Neefje en zo.
Oh ja.
En ik zeg tegen Seven, dat is een heel leuk boek. Seven, maar morgen, hoe dan?
Ja.
Je hoort het vandaag, kom je ermee en je hebt het morgen. Dat kan toch niet? Je moet je voorbereiden.
Maar had het boek wel gelezen?
Had het boek wel al gelezen. Nou, want we hebben hem thuis, dus had hem wel gelezen. En toen zei ik, je moet je voorbereiden en dan ga ik ga je dan helpen. En dan is het goed dat je precies weet wie het geschreven heeft en de illustrator en waarom. En dus ik wilde bijna een halve PowerPoint-presentatie met hem maken. En toen zei hij van, maar papa, ik wil het zelf doen en ik moet het ook zelf doen. En toen dacht ik van, ja, het is heel goed dat hij dat natuurlijk zegt. Maar toen schoot ik meteen wel in van, oh ja, Ivan, stop. Want hij moet het zelf leren. En het komt bij mij, het komt van ver waarom ik dit zeg. Omdat ik altijd tegen de kinderen zeg van, ja, wij als zwarte mensen moeten een stapje harder lopen. Hmm. En ook al wordt er gezegd van, nou, het is maar een boekbespreking en we nemen het niet zo nauw en het is allemaal niet zo heel serieus. Het gaat erom dat het kind durft te praten en zo. Maar er komt toch een plusje of een minnetje achter zijn naam, hè? Bij als prestatie. Dus ja, het was wel een beetje een spiegel ook voor
het
mezelf.
Ook, het klinkt ook een beetje als oud zeer, zeg maar.
Heel erg oud zeer. Ja, zeker. Heel erg oud zeer. Dus, en dat was even een confrontatie met mezelf. Dat ik denk van, nee, dat moet je niet doen. Want het is eigenlijk gebaseerd op jouw bagage.
En dat wil je dan niet meegeven? Dus
dat moet ik eigenlijk niet mee willen geven op deze manier. Want er zat helemaal niks van hem in. Allemaal kwam het van mij. Dat ik denk van, ja, wij als zwarte mensen moeten harder lopen. Dus jij moet het beter doen. Je moet er extra gas geven. Je zorgen dat het tot in de puntjes goed gedaan is. Terwijl hij zoiets had van, hij stond juist in zijn kracht van, ik ga het doen. Ik ga het morgen doen. Ik heb het boek gelezen. En dan remde ik hem eigenlijk in door mijn angst.
Ja.
Ja, en dat kwam best hard binnen.
Ja, kan ik me voorstellen. En ja, nou ja, is het een blunder? Dat weet ik niet. Maar het is wel goed om je er bewust van te zijn dat je dus niet die eigen trauma's of dingen probeert mee te geven. Ik denk dat heel veel ouders dat herkennen, ook op allerlei gebieden. Maar ja, wat jij nu zegt, dat is natuurlijk wel ook waar het vandaag heel erg over gaat.
Ja.
Ik schrik ook echt, als je dat zo zegt, dan denk ik, wow, dat is echt heftig. Dat zijn niet dingen waar ik mee bezig ben met mijn witte kinderen. Dus het raakt jou heel duidelijk, ik zie het.
Ja.
En ik denk dat het supergoed is dat we het erover gaan hebben. Want het dilemma deze week is, ja, hoe, nou ja, dat is ook weer
dit
misschien
is al een dilemma
gezien vanuit een witte ouder. Maar hoe voed je je kind antiracistisch op? Is dat alleen iets wat, of ben je daar als zwarte ouder ook mee bezig, hoe je je kind antiracistisch kan opvoeden?
Ja, daar ben je zeker mee bezig. Want is het vanuit, meer vanuit dan de zwarte perspectief van, hoe ga je met racisme om?
Mm-hmm.
Hè, als dat op je pad komt.
Ja.
En wat op je pad komt. Want ja, ik zeg ook tegen mijn kinderen, jongens, het is een witte, hetero mannenwereld tot nu toe. En je ziet dat er nu wel een verandering in komt, maar het is echt wel, ja, het is echt wel zo. En ik merk ook wel dat er echt nog wel heel veel racisme is.
Ja, en het is natuurlijk ook niet alleen wit-zwart. Je hebt natuurlijk ook, zeker in coronatijd merkte dat bijvoorbeeld Asian hate heel erg een ding werd. Dat mensen die er Aziatisch uitzien op straat al werden nageroepen dat ze ziek, omdat ze corona zouden hebben, zeg maar. Alleen omdat ze Aziatisch zijn. Ja. Dus er is meer dan zwart en wit. Maar ja, in ons gezin is dat misschien het meest duidelijke.
Ja, want hoe doe jij het?
Ja, nou, ik moest meteen ook denken aan een voorbeeld. Dat mijn dochter op een gegeven moment, was het Ramadan, was 2 jaar geleden, en hadden ze op school geleerd over Ramadan en dat wat mensen dan doen en vasten en dat iets is wat moslims vaak doen. En toen zaten we op de fiets en toen riep mijn dochter dus heel hard, kijk mam, een moslim. En ik ging helemaal, ik kreeg daar echt een soort buikpijn van. Terwijl voor haar had het echt totaal geen lading. Ze had gewoon op school geleerd, moslims dragen wel eens een hoofddoek, of niet alle moslims, maar mensen met een hoofddoek zijn misschien moslim. Dus voor haar was dat een soort van heel natuurlijk of zo, maar ik voelde heel erg die kramp. Ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen niet denken dat mensen die er anders uitzien, anders zijn dan zijzelf.
Ja, en hoe maak je je kinderen dat bewust? Of zijn ze daar bewust van? Of zijn ze bewust van hun wit zijn?
Nee, dat denk ik dus niet. Dat is al het gekke. Dat is al het verschil dan tussen jouw kinderen en mijn kinderen. Ja. En dat had ik ook met het tekenen, met het kleuren bijvoorbeeld. Dat mijn dochter dan aan een vriendinnetje vroeg van, mag ik de huidskleur? En dan bedoelde ze de zalmroze of de lichtroze kleur van de stiften.
Ja, want even voor de luisteraar, hoe oud is jouw dochter die dat nu
6.
Die dat vroeg? Ja.
Nou, laatst hoorde ik haar dus tegen een vriendinnetje zeggen, de huidskleur bestaat niet hoor.
Ja.
En toen dacht ik, oké, nou, ik heb het 100 keer moeten zeggen, maar het is wel aangekomen. Dus dat soort dingen, dat probeer ik wel heel actief te doen. Maar ja, die vooroordelen of zo, die zitten zo diep vaak in mensen en zijn ook heel vaak onbewust. Het is niet eens kwade wil soms bij mensen. Ik denk dat dat het ook lastig maakt.
Ja, het is niet altijd kwade wil. Dat ben ik met je eens. En daar kan ik ook wel heel kort een voorbeeld over geven vanuit mezelf. Ik vloog naar New York. En toen zag ik dat de gezagvoerder een vrouw was. En toen in een split second dacht ik, oh, vrouw.
Gaat dat vliegtuig wel veilig landen?
Precies. In een split second.
Ja.
En in die, en
ja,
het moment daarna
dat is wel
kwam
eerlijk,
een schaamte.
Ja. Ja.
Een bak met schaamte kwam over me. En dacht, jemig, hoe kan je zo denken? Dus ik denk dat we allemaal wel vooroordelen hebben.
Ja.
Maar als we het hebben over racisme, hè, wat er echt nog gewoon is.
Hmm.
Wat er speelt. Hè. Bijvoorbeeld mijn dochter 2 weken geleden. Ja, er werden gewoon nare dingen ook geroepen op het hockeyveld.
Ja.
Weet je, dat is niet oké. Okay.
Nee,
en dat zijn kinderen.
Okay.
Hè? Kinderen tegen kinderen.
Ja.
Dus het is echt wel iets wat zeker in deze maatschappij nog leeft.
Ja, en wat dus ook doorgegeven wordt. En dat is dan dus ja, die voordelen die sommige ouders misschien hebben, of die nou bewust of onbewust zijn, die krijgen de kinderen dus ook automatisch mee, denk ik dan.
Ja, ja, ja.
Dus daar moet je ook, zeg maar, ik denk dat dat de eerste stap is. Je moet je daarvan bewust zijn. Eigenlijk zoals jij net beschrijft, hè, dat je even voelt van, oh, wacht even, dit is een aanname, of nu denk ik iets wat misschien niet klopt.
Ja.
En hoe kun je jezelf daarop betrappen.
Ja, maar hoe kan de luisteraar zijn of haar kind bewust maken. Moet je het er juist over hebben dat mensen anders zijn? Dat mensen een andere huidskleur hebben of er anders uitzien?
Ja, zeker.
Of juist niet? Of,
nou, je hebt ook
je
mensen
hoort
die
wel
zeggen,
eens dat je
ja.
zegt van ja, ik voed, het zijn mensen die zeggen van ja, ik voed kleurloos op. Hè.
Ja, het doet er niet toe.
Het doet er allemaal niet toe.
Ja.
Maar
ja, ik denk dan dus, ja, het doet er wel toe, want dat is al een soort hele, dat uitgangspunt heeft al een bepaald privilege eigenlijk bij zich, dat je daar niet echt over na zou hoeven denken. Terwijl
ja.
als ik jou dan hoor, dan denk ik, ja, maar het doet er dus wel toe. En het is niet meer genoeg om te zeggen, voor ons is het niet belangrijk. Nee, je moet juist het belang ervan laten zien. En echt, nou ja, ook hoe we dat net al noemden, zo het antiracistisch opvoeden. Het is niet kleurloos of het is niet zo
ja.
vrijblijvend, als je het aan mij vraagt.
Ja. En hoe voed jij antiracistisch op? Kan je daar voorbeelden van geven?
Nou, ik vind het lastig, want wat ik er zelf dus lastig aan vind, is dat mijn vriendengroep bijvoorbeeld vrij wit is ook. Dus dan heb je al zitten mijn kinderen ook al sneller in een soort witte wereld. En op school is het wel veel diverser. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat ze gewoon veel in contact komen met mensen die er op allerlei manieren uitzien. En dat kan je natuurlijk breder
ja.
trekken dan
En hoe zouden we dat kunnen doen? Hè? Ik bedoel, je zegt zelf van, terwijl jij in de Randstad woont, zeg je al van ja, ik leef eigenlijk in een witte bubbel. Hè?
Mm.
Als ik het zo mag zeggen, laat staan in Enschede of andere plekken in Nederland. Hoe zouden we mensen kunnen helpen om toch dat gesprek met hun kinderen aan te kunnen gaan?
Nou, ik denk door in alles wat je met beelden hebt, al te kijken naar hoe kunnen die divers en inclusief zijn. Dus dat gaat over boeken, het gaat over
ja.
films, het gaat over stiften. Er zijn hele mooie krijtjes en potloden met 10 verschillende huidskleuren. Dat je kind niet eens
10 verschillende?
Ja.
Wat zei je nou?
Huidskleuren.
Huidskleuren?
Ja.
Maar dat mocht toch niet meer?
Ja, nee. Mijn kind mag niet zeggen dat de huidskleur de licht roze is. Dat vind ik moeilijk. Maar
oh, okay.
mensen hebben huidskleuren en heel veel verschillende
oh,
huidskleuren.
Oh, oké. Dus je mag wel huidskleur zeggen, maar huidskleur zijn gewoon verschillende
ja.
tinten.
Ja, er is niet okay. één huidskleur. Zij okay. had het een soort van over de huidskleur.
Ja, oké.
Maar er zijn dus bijvoorbeeld stiften en krijtjes en potloden in heel veel verschillende huidskleurtypes.
Yeah.
Of hoe je het dan ook
yeah.
wil zeggen. dat zijn allemaal wel dingen die denk ik daaraan bijdragen. Dus, maar dan moet je er wel wat harder voor werken als ouder als je in zo'n witte bubbel zit.
Ja, en waarom zouden mensen dat moeten doen?
Ik misschien beter aan jou vragen.
Ja, dat is een hele goede vraag van mezelf. Via jou aan mijzelf.
Aan jezelf.
Ja, nee. Nee, omdat het gewoon heel erg belangrijk is dat... Dat kinderen zich ook leren te verplaatsen in een ander. Want dat is het, denk ik ook. Hè? Dat je even kunt verplaatsen in die ander, hoe het voor die ander is. Mm-hmm. En dat kan door middel van boeken ook. Hè? Ik bedoel, ja. Anansi de Spin is daar eentje van. Maar prinses Arabella is er ook een heel goed voorbeeld van. Dat witte kinderen ook ervaren hoe het is om... een zwart kindje te zijn of met zwarte poppen te spelen of zo. Ja, dat zijn dan hele mooie dingen om het mee te doen als ouder. Dan hoef je niet eens heel erg er bovenop te zitten, maar geef een keer een zwarte pop.
Ja.
Of koop een boek over Mijn Noedelsoep is ook een heel leuk boek.
Ja, klopt.
Dus dan dat je die wereld verbreedt van je kind en dan kan je ook het gesprek aan, want kinderen willen ook leren. Ja. Dus kinderen gaan dan die dat niet gewend zijn om met zwarte poppen te spelen of iets dergelijks. Die gaan daar vragen over stellen, zodat het gesprek op gang kan komen.
Ja, dus dat is eigenlijk wel misschien de grootste boodschap om het ook echt wel expliciet te maken dan.
Ja, juist wel, ja. Klopt. Ja. Klopt.
Want dat is, vond ik ook wel opvallend. Ik weet niet of je die documentaire ooit hebt gezien van Wit is ook een kleur.
Ja, van Sunny.
Ja, en dat het meest shocking stuk uit die documentaire was voor mij. Dat je van die filmpjes van kinderen ziet. En dat ze dan plaatjes laten zien van kinderen met verschillende huidskleuren. En dan vragen ze, welk kind is er lief?
Ja.
En dan kiezen ze allemaal de witte. Welk kind is er stout? Dan kiezen ze de zwarte. Ja. En dat zijn dus... mensen die zichzelf, hè, dat zijn de kinderen van mensen die zichzelf als links progressief beschrijven.
Ja, klopt.
En zelfs die kinderen hebben dat soort vooroordelen al. Dus het is wel iets waar je hard tegen moet werken. Of
moeite voor moet doen.
Ja, ja,
klopt. En het grappige, want er was één meisje en die zei van... Wat zei dat meisje ook alweer in de documentaire? Die zei van, nee, maar het maakt toch niet uit. Want iedereen is...
Eén van die kinderen.
Ja, weet je, iedereen is wel eens stout of iedereen is goed. Nou, dat. En die moeder, dat was juist de enige moeder of de enige ouder... die het gesprek actief met het kind aanging.
Ja, ik krijg weer kipvel van.
Ja, nee, maar dat is het wel. Want ik geloof... absoluut wel in de goedheid van de mensen.
Ja.
De meeste mensen deugen, net als wat jij ook net zei, van het is niet eens altijd zo bewust. Hè. Denk even aan mijn dat ik naar New York vloog en zag dat het een vrouwelijke piloot is. Dus het is niet altijd heel erg bewust. Maar het is echt wel goed om daarover te praten. Want
maar dat is misschien ook wel waar de spanning soms zit. Want als het dus niet heel bewust is voor mensen... dan kunnen ze wel het gevoel hebben van... maar ik ben toch geen racist?
Nee.
Maar daar gaat het dus eigenlijk niet over. Het gaat over die onbewuste stereotypes of aannames die je toch hebt, ondanks dat je... dat het kwaad bedoelt.
Ja, ja. En daar ligt ook weer een valkuil, hè? Institutioneel racisme.
Mm.
Er zijn ook gewoon psychologen of leraren of mensen die er in die zin toe doen dat ze een belangrijk onderdeel zijn in jou en onze kinderen, hun opvoeding.
Ja.
En die denken ook op een bepaalde manier. Dus,
ja, die werken op plekken in instituten waar ze dus ook die aannames in meenemen.
Precies.
Op scholen,
en dat is
bij de Belastingdienst, om dat te noemen. Ja.
Ja, en dat is gewoon heel eng. Hè? Ik zit op veel scholen zit ik in de koffiekamer, omdat ik dan lesgeef op verschillende scholen in Amsterdam nog wel. En dan ben ik een beetje fly on the wall. Want ja, goed, die leerkrachten zitten dan bij elkaar. En dan zit ik een beetje aan de zijkant. Maar ik hoor wel eens dingen waarvan ik denk van... oh, dit vind ik wel heel heftig hoe er over kinderen gesproken wordt. Oh, die is toch kansarm. Nou, daar heb ik ooit eens een keer iets van gezegd.
Kansarm, ja.
Ja, en ja, dat, ja dat, maar ik krijg er nog buikpijn van. En ik heb daar toen iets van gezegd. En ik mocht dit jaar daarop niet meer terugkomen op die school. Weet je, dus er zijn gewoon, dat institutioneel racisme bestaat er gewoon.
Ja.
En het is goed dat er nu natuurlijk een hele beweging is die opstaat. Zowel jongeren als ouders die daar bewust van worden. Maar net wat je zegt, het is wel hard werken. Het is wel even die extra maal.
En je dus niet aangevallen voelen, denk ik. Dus niet het gevoel hebben van, maar ik doe toch niks verkeerd. Nee, ga gewoon luisteren eens en kijk wat kun je hierin in beter doen. Of op welke manier kan je hier aan werken.
Ben jij wel eens bejegend als zijnde racistisch of...
Nee. Nou, ja, ik heb in Zuidoosten op de middelbare school gezeten. En daar was wel altijd één meisje waar ik echt ruzie mee had. En die heeft dat wel eens geroepen.
Ja.
Ja, als, op de middelbare school.
Want hoe was dat dan voor jou? Want Zuidoost, middelbare school. Mm. Dat volgens mij is 80-90% zwarte kinderen.
Ja, ik was een van de weinige wit kinderen in de klas.
Hoe heb jij dat dan ervaren? Heb jij dat dan ook racistische momenten ervaren? Als witte?
Nee.
Als een van de weinige witte?
Nee.
Nee?
Nee, dat kan ik me niet herinneren. Nee. Nee, het enige waar ik aan moet denken is, ik heb een tijdje in Oeganda gewoond. En daar ben je wel ook echt de enige witte. En daar hebben ze ook een naam voor witte mensen, Mzungus. En dat is dan ben je wel... Maar dat is bijna zo bizar dat... Dan durven mensen je soms niet eens aan te raken, zeg maar. Dus dat is misschien wel het dichtstbij wat ik dan ben gekomen. Maar dat was niet op een negatieve manier. Want dan nog... ook daar zien ze dan wit zijn als iets positiefs.
Ja.
Dus het is dan, je bent dan wel zeg maar een beetje een soort van de vreemde eend in de bijt, maar het is niet negatief. Dus dat is denk ik dan het verschil.
Ja. Hey, wel om even terug te komen op, want ik raakte geëmotioneerd. Je zag het net aan me, dat ik het over Seven had en dat ik tegen mijn kinderen zeg van, wij als zwarte mensen moeten echt een stapje harder werken. Althans, zo heb ik het wel eens ervaren.
En ervaren jouw kinderen dat nu ook? Heb je die vraag al wel eens aan hun gesteld?
Nou ja, het is niet... Nee, ik heb die vraag nog nooit aan ze gesteld. Maar wat ik aan jou wil vragen, is dat dan iets... Mag ik het dan wel zo zeggen? Mag ik mijn bagage of hoe ik de wereld ervaar? Mag ik dat zo... zeggen tegen de kinderen en dat zo doorgeven. Joh, let op, we moeten toch even die extra maal maken en zo.
Ja, dat vind ik een hele lastige. Want kijk, over dit onderwerp denk ik dat ik daar minder goed iets over kan zeggen. Omdat ik er dus zelf niet die ervaring mee heb. Dus ik weet niet hoe terecht het is wat jij zegt. Zeg maar, ik vind het heel erg om te horen dat je dat gevoel al hebt... dat je dat aan je kinderen mee moet geven.
Ja.
Ik geloof meteen dat het terecht is. Maar als je kijkt naar breder, ook over andere onderwerpen, moet je dat dan... Ja, je ontkomt er niet aan dat je dat soort dingen voor een deel meegeeft. Maar ik denk wel dat als het echt gaat over trauma's die je zelf hebt opgelopen of opgedaan, dat je dan als ouder wel moet kijken of je daar los van kan komen en dat niet door kan geven. Daar hebben ze ook een naam voor, intergenerationeel trauma. Ja. Dus trauma dat van generatie op generatie eigenlijk doorgegeven wordt. En daarvan zeggen ze wel dat het goed is om dat te doorbreken. Ja. Dus, maar hoe dat voor dit... Ja, daar durf ik eigenlijk niet eens een uitspraak over te doen. Omdat ik dan denk van wat weet ik daar dan van?
Ja, en kijk, het is niet per se een persoonlijk iets dat ik heel vaak racistisch bejegend ben of hele nare ervaringen daarin heb gehad. Absoluut niet, maar het is meer het algemene beeld. Sterker nog, persoonlijk heb ik er best wel weinig mee te maken gehad. En sterker nog, ik was altijd het exotisch snoepje, zeg maar. Dat zeg ik dan ook tegen de kinderen. Ja, het exotisch snoepje.
Ben je daar blij mee?
Ja, let op. Want hoe ik het altijd gebruikte als... Ik was bijvoorbeeld, volgens mij ben ik in 2001 afgestudeerd of zo aan HBO hier in Amsterdam. En daar was ik een van de weinige donkeren toen. En als je dan in zo'n klas komt, dan all eyes on you. En dat heb ik, dat had ik ook toen ik werkte in de corporate wereld. Dat heb ik, had ik ook, eigenlijk overal waar ik een beetje kom, zeg maar. Ben ik vaak wel de enige zwarte of dan wel een van de weinigen. Maar dat betekent wel aandacht. En wat doe je met die aandacht? Kijk, ik draai die aandacht dan om. Hè.
Weet jij wel raad mee?
Precies, ik ben gek op aandacht. Ja. Dus dan maak ik er mijn voordeel mee. Ja. Dus dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Hè. Van joh, als je die aandacht hebt... het is niet altijd negatief. Het is misschien ook dat mensen dat niet gewend zijn om met zwarte mensen om te gaan. Omdat ze in een witte bubbel leven, wonen. Dus je kan er ook omdraaien. Maak daar gewoon je voordeel van. Dus dat heb ik
ook wel. Dat is een hele mooie. Ja, zeker. Oké, dus je hebt zelf dan niet heel veel negatieve ervaringen, maar nee. Merk je dat jouw kinderen daar al wel negatieve ervaringen mee hebben?
Nou, er was laatst wel een situatie inderdaad van mijn dochter. En die zit op de middelbare school. En zij liep over het plein en het had toen gesneeuwd. En er waren een paar witte jongens. En één daarvan die had een sneeuwbal in zijn hand. En die ander die zei van, ja, gooi hem op die blakka. Gooi hem op die blakka. Dus blakka betekent nou, zwarte, ja. Gooi hem op die zwarte. Waardoor die andere jongen meteen zei van, hey, joh, dat kan je toch niet zeggen, doe normaal, joh. En mijn dochter was eigenlijk een soort van in een bevroren stand. Want ja, ja ze schrok daar heel erg van. Ze kwam ook thuis en ze was echt verdrietig. En ze zei ook van, ja, papa, ik had het niet verwacht dat dit zou gebeuren op mijn school. En ik had dit niet verwacht. Hmm. En ik werd dan niet boos, maar ik dacht, oké, maar wat heb je gezegd dan? En heb je ze de waarheid verteld? En ben je meteen naar de... Ja, maar dat had ze niet gedaan. En nee. Dus het schoot zo bij mij naar binnen.
Ja.
Ik heb ook meteen een mail gestuurd naar de school. De school heeft het supergoed opgepakt. Echt supergoed. En ze mochten ook allemaal foto's zien, want ze kon die jongen ook niet echt meer voor de geest halen.
Nee.
En ze mochten allemaal foto's zien en zo, dat, ja, omdat het een uitzonderlijk geval was. Maar de school heeft het heel goed opgepakt. Maar ik merkte gewoon dat het haar heel veel pijn heeft gedaan. En dat was wel een wake-up call voor haar. Zo heb ik het volgens mij wel gelezen in haar hele emotie.
Ja.
En ja, dat doet me wel pijn. En ik denk van, jemig. Dus
vreselijk.
Ja, nog steeds raakt het me, trouwens.
Ja. Wat heb je dan aan haar meegegeven uiteindelijk hierover? Of hoe leer je dan haar hiermee omgaan?
Ja, wat ik aan haar mee heb gegeven is dat het sowieso niet aan haar ligt. Hè. Ik bedoel, het zegt zoveel over zo'n jongen. En ik wil niet zeggen dat het een racistische jongen is of zo. Maar hij dacht waarschijnlijk grappig of leuk of stoer of weet ik veel te zeggen. Ja. Maar ja, dat zegt gewoon iets over hem. Dat hij zich niet zou kunnen inleven in hoe het is om dat te zeggen. Of om zo benaderd te worden. Dus het ligt niet aan jou, heb ik haar ook meteen gezegd. En hoe daarmee om te gaan. Het niet te pikken. En er altijd voor te strijden om daar rugbaarheid aan te geven. Dus in dit geval te escaleren naar de school toe, naar de schoolhoofd toe.
En
er iets
opkomen.
Mee te doen. Ja, voor jezelf opkomen. Doe er iets mee. Dit mag niet zomaar ongestraft tussen haakjes voorbij gaan.
Ja, precies. Ja, en tegelijkertijd zonder dat ze het gevoel heeft dat ze het niet goed heeft gedaan op dat moment zelf, want het is natuurlijk ook heel logisch dat je in de situatie niet de moed of de kracht of de woorden hebt om er dan meteen iets mee te doen, maar dat je dus ook nog altijd daarna
daarna nog op kan pakken om er iets mee te doen.
Ja,
ja, want ze schrok er gewoon van.
Ja, heel logisch.
En aan de ene kant is dat best wel mooi tussen haakjes, omdat zij tot toen niet het idee had van, hey, dit speelt hier op mijn school.
Ja.
Dit gebeurt op mijn school. Want ze was zo flabbergasted dat het gebeurde. Dus aan de ene kant was ze wel heel erg... zat ze in een hele veilige situatie.
Ja.
En een niet bevooroordeelde situatie.
Ja, het was nog niet 10 keer eerder gebeurd.
Nee,
dus dat
nee,
is dan
nee.
Een soort van
en ze verwachten
ongeluk,
het ook niet.
Ja.
Nee, en ze verwachten het ook niet. Dus daardoor kwam het extra hard binnen. En ja, ze was echt wel geëmotioneerd. Dat ze thuis was. Ze was echt wel goed van de leg.
Ja.
En dat maakt jou als ouder natuurlijk ook erg verdrietig.
Ja, en dan is het natuurlijk ook een kwestie van troosten, denk ik. Dat doe je daarnaast natuurlijk ook dan als ouder.
Ja, zeker. Ja.
Nou, na dit toch best wel emotionele of intense onderdeel of onderwerp voelt het bijna banaal om een soort hele random tip erachteraan te plaatsen. En misschien is de belangrijkste tip dan eigenlijk ook nog wel die documentaire serie van Sunny Bergman.
Ja, zeker.
Wit is ook een kleur, heet die. We kunnen even kijken of we een linkje van in de show notes kunnen zetten.
Ja.
Dus dat is even een tip gekoppeld aan het dilemma. Ja. En dan heb ik ook nog een wat meer praktische tip.
Die, ja, kom maar op.
Over eigenlijk iets heel anders gaat. En dat
ik verwacht
is,
een hoop, hè, nu. Ik verwacht een hoop.
Ja, nou, ja, we zijn er best wel tevreden over, moet ik zelf zeggen.
Oh, wij? Dus het is, je hebt het samen gedaan met Matthijs?
Ja, samen met Matthijs. Okay. Het is een map per kind voor de mooiste tekeningen. Want er komen nogal wat tekeningen het huis binnen en er worden nogal wat tekeningen gemaakt. Yeah. En we hebben tegen de kinderen gezegd, hier ligt jouw map. Yeah. Als je een tekening heel mooi vindt en je wil hem bewaren, dan doe je hem in de map. En de rest van de tekeningen gooi je gewoon af en toe weg. En dan heb je dus niet meer een soort van 1000 papiertjes met 1 krasje erop wat dan bewaard moet worden. Maar gewoon 1 map met de mooiste dingen.
Oké, dat is een goeie. Hey, en de kinderen selecteren zelf de mooiste tekening.
Ik pik er ook wel eens eentje uit. Als ik een hele mooie zie, dan doe ik hem er ook bij.
Ja.
Of een hele lieve, ja. Maar in principe is het hun verantwoordelijkheid. En wat ze niet in de map stoppen, gaat dus ook weg.
Okay.
Dat is het idee erachter.
Dus gaan ze ook mee akkoord.
Ja.
Top. Hey, en op een gegeven moment is die map vol. Of ben je daar nog niet?
Daar ben ik nog niet. Maar ze zijn er misschien nog niet uitgenodigd. Nee, dan moet het en doe je map 2 of zo. Weet je?
Ja,
dat kan natuurlijk prima. Het hoeft niet maar 1 te zijn. Goed, maar in ieder geval dat het... Ja, anders met veel kinderen wordt het gewoon zoveel aan tekeningen en dingen. En dus ook een beetje beperken, een beetje ontspullen.
Precies, precies. Goeie tip, goeie tip.
Nou, dan zijn we alweer aan het einde van deze aflevering gekomen. Fijn dat jullie vandaag weer hebben geluisterd naar Wie het weet mag het zeggen. De podcast over opvoeden en ouderschap. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer terug met een nieuwe blunder, een nieuw dilemma en een nieuwe tip.
Zeker.
En het dilemma van volgende week is heel interessant. Het gaat over hoeveel van je kind laat je zien op social media. Er zijn mensen, en zeker ook als je kijkt naar BN'ers bijvoorbeeld, die hun kind echt niet meer laten zien. Of alleen met zo'n emoticon erop. Emoji babies worden die ook wel genoemd. Ja. Dus daar gaan we eens even induiken volgende week.
Oké. Want tipje van de sluier, hoeveel laat jij zien?
Ik laat heel weinig zien. Ja, en dat heeft ook wel echt wel een reden.
Oké. Mooie cliffhanger voor volgende week. Want, wij hebben jullie als luisteraar keihard nodig. Want wij maken dit voor jullie en het liefst ook met jullie. Dus als jullie dilemma's hebben, opvoeddilemma's waar je tegenaan loopt, of waarvan je zegt van, ik heb iets heel tofs of iets heel leuks wat jullie ook zouden kunnen bespreken met betrekking tot opvoeding. Niet alleen opvoeding van de kinderen, maar ook misschien tussen partners. Hè? Dat kan ook.
Een stuk ouderschap.
Ja, ouderschap. Stuur ons een berichtje in onze DM op onze Instagram-pagina Ivan Kurigam en Belle Barbé. En dan gaan we er met heel veel plezier over praten. En zeg je van, nou, ik vind het wel een hele leuke podcast. Die Belle die heeft zo'n leuke stem en altijd hele goede tips. En ze is zo inhoudelijk. En die Ivan, daar kan ik om lachen. Maar die is ook heel erg inhoudelijk.
Zoveel ervaring.
En ervaringsdeskundige. Ik vind het wel iets. Geef ons dan 5 sterren. Want daar worden we heel blij van. En als wij blij worden, dan maken we jullie ook blij. Want dan kunnen we doorgaan met deze podcast. Toch wel?
Zeker.
Mijn naam is Ivan Kurigam.
En ik ben Belle Barbé.
Tot de volgende keer.
Doei.
Doeg.